Guten Abend, Brüder und Schwestern. Insicht in das eigene Leben. Dann sollen wir uns fragen, warum ist das nötig? Insicht zu haben in das eigene Leben. Wir müssen darüber nachdenken. Und eigentlich lebt jeder und hat jeder viele Erfahrungen in sein Leben gemacht. Und dann fragt sich noch eens, was bedeutet Insicht in das eigene Leben? Und es ist ein tieferer Sinn in das Leben. Und war ein Sinn ist, da ist auch ein Doel. Ein Sinn sonder Doel bestaat nicht. Und ich will es direkt von Beginn an sagen, het Leben kommt aus der Liebe. Ja, het Leben ist Liebe. Mit der Geburt von einem kleinen Kind hier auf der Erde, dann heeft diese Kleine noch helemaal geen Kennis von nichts. Er kriegt seine Informations aus seiner Umgebung. Er kommt wel nach der Erde zu mit verschillende Eigenschaften und auch mit Talenten. Und die Eigenschaften, die sind abkommstig von den 7 goddelijken Eigenschaften. Jammer genug nicht so stark. Und die Eigenschaften, die sitzen in der Ziel. Ich denke, iedereen weet, dass die Ziel het Zentrum von der Mens ist. An der Buitenkant heeft hij het vleeselijk Lichaam, und an der Binnenkant ist het de hoge Geest, de Energie uit God. Die Opvoeding, die wordt door de ouders gedaan. Tenminste is dat zo voorzien door de Hemelse Vader. De ouders, en daar besonders de moeder, die is gevraagd aan het kind bijzonder veel liefde te geven. En deze eerste periode, die gaat tot het 7e ongeveer, het 7e jaar van het kind. In die tijd, daar moet het bijzonder veel liefde ontvangen. Maar dat is ook met veel werk verbonden, omdat het kleine kind ook koppig wordt. Meestal zo tussen het 2e en 4e, 5e levensjaar. En daar is nog eens de liefde bijzonders gevraagd om het kind aan orde en gehoorzaamheid te wennen. Orde en gehoorzaamheid staan voorop. En ik hoef daar eigenlijk niet over te spreken, dat wanneer ouders een klein kind al naar de crèche brengen, dat dan de liefde, bijzonders in de eerste 7 jaar voor het kleine kind, helemaal ontbreekt. Iemand die daar voor de kleine kinderen zorgt, die kan niet dezelfde liefde opbrengen en geven als een moeder. Dus een kind daar moet al tegen de anderen vechten. Dat betekent dat zijn egoïsme sterker wordt. En dat is juist het tegendeel van gehoorzaam leren, wat belangrijk is. Precies zo hoe de ouders de verantwoording hebben voor het kind hier op aarde, precies zo overneemt ook God, de Hemelse Vader, de verantwoording niet alleen voor één, maar voor alle mensen. En dat is steeds dat spiegelbeeld wat wij daar kunnen vergelijken met ons. Wat Hij doet, kunnen wij in ons tijdelijk leven hier op aarde ook doen. En het is natuurlijk ook bijzonder belangrijk dat met die liefde die die ouders aan het kind brengen, ook die liefde voor God gezegd wordt aan het kind. En het kind moet leren danken en bidden. En dat hoort bij die gehoorzaamheid. Als we nu dat zien dat wij een verbinding met God hebben, dan komt natuurlijk ook snel de gedachte naar boven dat wij, dat ons leven niet hier op aarde begint, dat dat eigenlijk al een volgende stap is, dat het een nieuw tijdperk is. En dan wil ik even nog heel kort ingaan waar de mens vandaan komt. Op de aarde is het een materieel leven. Maar het oorspronkelijke leven, de oorspronkelijke geboorte, is geestelijk. Dat is vanzelfsprekend, omdat God geest is en hij alle zijn geestwezens, engelen, mensen, naar zijn voorbeeld geschapen heeft. Dus hij is geest en wij waren oorspronkelijk puur geest. De ziel hoort daar in dat geval bij de geest. Daar is geen verschil te maken. En deze eerste geestwezens, engelen, die kregen precies ook dezelfde opgaven wat een kind hier op aarde ondergaat. Namelijk gehoorzaamheid leren. En een gedeelte onder leiding van Satana Lucifer, later noemde ze zich Lucifer, die maakte dat niet mee. Ze werd ongeduldig en dacht, ze is zo sterk en machtig dat ze geen God meer nodig heeft. Dat is natuurlijk een hele grote error, irrtum. Omdat God het centrum van het leven is. Hij heeft alles geschapen. En behalve hij kan niemand leven geven. Ga je nu weg van de bron waar het leven vandaan komt, dan is het logisch dat de geest, die hoge energie, steeds zwakker moet worden. En als dan God, die alles geschapen heeft, niet zou ingrijpen, dan loopt alles wat zich afscheidt gewoon in de dood. En wel te verstaan in de geestelijke dood, wat een totale dood is die niet meer te herstellen is. Maar zover wilde God dat niet laten komen. Alles wat hij schaapt, moet natuurlijk ook blijven leven. En nu komen we weer naar de aarde terug. Daarom heeft hij het materiële wereld al geschapen, om dat als opvangbasis te gebruiken, waar de mensen die met Satana afvallig waren, weer opgevangen kunnen worden. Dus wij mensen krijgen hier op aarde een nieuwe kans om weer terug te komen naar het geestelijke rijk en daar naar de hemel als hoogste punt van energie. Als we ergens vandaan gekomen zijn, en ik heb het net gezegd, om weer terug te gaan, waar naartoe, dat is het geestenrijk. En de eindpunt is de hemel. Maar gedeeltelijk doen wij mensen een hele grote omweg gebruiken. Een omweg, dat wil zeggen, wij luisteren niet wat de profeten, wat de Bijbel zegt, wat we anders tegenkomen in ons leven, wat juist en wat waar is. Daarmee is dan die omweg geprogrammeerd. De mensen kunnen bijvoorbeeld nog een hele grote aantal materiële levens op andere sterren, ik noem het maar sterren, zonnen of planeten, doormaken, ook onze planeten bijvoorbeeld. En dat duurt dan duizenden van jaren om weer op die punt terug te komen waar ze hier eigenlijk al waren. um nicht zu sagen, hier waren sie all verder. Oft, als jemand overleiden war, sehr schlecht, er kies natürlich dann an der anderen Kant, nicht vor der hohen Energie, sondern vor der lagen Energie. Jullie begrijpen wat ik wil zeggen. Ze kiezen voor de hel. En om daar weer naar buiten te komen, dat is echt een hele grote omweg. De nieuwe kans die we op aarde hebben, daar gaat het om die verkeerde eigenschappen die wij hier op aarde meegebracht hebben, af te leggen of te verbeteren. Het is logisch als Satana met die mensen die ze meegenomen heeft in haar energie daalde, dan zijn die slechte eigenschappen steeds sterker geworden. Maar als dan God zegt, dat is nu weer de einde van de natuurzielenontwikkeling voor iemand en die of diegenen die mogen nu weer op de aarde leven, dan zijn ze niet meer totaal slecht, maar het is zeg maar een verdeling tussen 40% en 60% slecht of 40% tot 60% goede eigenschappen. Maar niemand komt natuurlijk met een volmaakt eigenschap hier tot leven. En het is zo dat de verlossing, hoe we dat noemen, of de groei die we doormaken, die moeten we doorstaan door proeven in onze wilskracht en door verzamelen van inzichten. En hoe krijgen we die? Daar zijn verschillende mogelijkheden ons gegeven. In eerste lijn wil ik de geest noemen in de mens. Dan de bescherming die wij allemaal hebben door engelen, begeleidengelen, beschermengelen. En zelfs door Jezus zelf hebben we bescherming. Hij heeft net gezegd dat hij aanwezig is bij ons. Dat is ook een bescherming voor ons. Dan heeft God zijn leer altijd aan alle volgeren gegeven. Die leer veranderd hebben en ze neergehaald hebben, dat zijn de mensen zelf. En zo komen dan de verschillende gelovensrichtingen tot stand. Maar oorspronkelijk was dat een zuivere, reine leer geweest. En nu leven wij in een tijd waar wij heel, ik wil zeggen, trots op kunnen zijn. We hebben allemaal die nieuwe openbaringen gekregen. En daar staat alles in zo grote duidelijkheid in, hoe het nog nooit eerder was. Behalve door de directe aanspraak van Jezus zelf 2000 jaar geleden. Dan hebben we ook nog leerstof genoeg door constant wisselende situaties. Daarbij bedoel ik situaties die we eigenlijk meemaken met het opstaan tot we 's avonds inslapen. Elke dag is verschillend met andere situaties. En in elke situatie is iets gevraagd, namelijk liefde. En dat valt vaak zo zwaar. Neem maar aan, je zit in een auto, ik ben nu ook iets minder dan 2 uur in het auto gezeten, en je wil vooruit, je wil op tijd aankomen. En daar is iemand voor je die rijdt 60. En die hebben een dubbele lijn en je kan niet inhalen. Dus die andere voor je, die hebt hetzelfde recht daar te rijden als jezelf. Daar is schelden niet aangepast. Dat alleen als een klein voorbeeld. Maar verder heeft elke mens nog iets ontvangen. En dat is die goddelijke vonk die in het hart van de geest geplaatst is. Wir lesen bei Lorbeer, dass die heutige Funk ein Abbilding von Jesus selbst heeft. Das will sagen, es ist ein Stück Geist von Gott selbst. Terwijl die eigenlijke geest die ieder van ons heeft, een geschapen geest door God is. Terwijl die goddelijke vonk niet geschapen is. Dat is iets wat bij God zelf hoort. Dus hij leeft in elke mens daadwerkelijk. Maar toch hebben wij de vrijheid gekregen om te leven hoe we willen. Om beslissingen te nemen, hoe we ze willen. En die beslissingen, die worden ook constant gevraagd, omdat wij hele goede situaties meemaken, maar ook hele slechte. Dat kan ook niet anders. Omdat als je wil groeien, dan moet je ook een verschil kunnen maken tussen beter en slechter. Dus wij zullen en mogen een kind van God worden door vrijwillige acceptatie van zijn leer. En daar is één ding bijzonder belangrijk. Hoe begint alles wat we doen? Dat begint met gedachten. En het verstand waar die gedachten zijn, dat is aan de ziel ondergeschikt. Dat betekent dat eigenlijk de ziel is die een wil heeft die zowel naar het negatieve gericht kan zijn en ik wil zeggen een andere wil die naar het positieve gericht is. Maar blijven we bij het verstand en bij de gedachte. De eerste gedachte die ons naar boven komt, zeg maar iets positiefs of iets negatiefs, die moeten wij constant controleren. Dat is belangrijk, omdat het volgende van een gedachte een idee is. Zeg maar, het verschil tussen gedachte en een idee is dat die idee al uitgewerkt is. Dus daar hebben we al een plan mee gemaakt hoe dat uitgevoerd kan worden. En als we daar aangekomen zijn, dan wordt het al heel erg gevaarlijk. Dan hoeft alleen nog een situatie op ons af te komen die toepassend is en wij voeren dat uit wat eerst alleen een gedachte was en dan tot uitvoering kan komen. Daarom zegt ook God in het 9e en 10e gebod, een beetje afgekort, gij zult niet begeren uw naasten huis, niet begeren uw naasten vrouw, nog alles wat van uw naaste is. Kijk, begeren, dat is nog niet doen. Begeren zijn gedachten. En dan uitwerken tot een idee, een plan maken. En dan ben je al dichtbij om iets, bijvoorbeeld iets kwaads ook te doen. Die vrijheid om te denken, die moeten we natuurlijk hebben. En daar komt ook weer datzelfde tevoorschijn, dat wij de slechte en de goede dingen kunnen zien en moeten afwegen. En nu komen we naar de leiding door de geest. Zoals gezegd is het centrum van de mens de ziel, maar aan de buitenkant, daar zien wij die materiële dingen die aflopen, die vaak negatief zijn. Maar aan de binnenkant van de ziel, daar hebben wij, ieder mens heeft een geest. En die geest heeft natuurlijk een veel hogere energie dan de ziel. En die geeft ons informaties hoe het ware leven moet zijn. En in deze eigen geest, daar hebben wij die godsvonk zitten. Maar die is voorlopig ingesloten met omhulsels om niet beschadigt zu können worden. Die kann wacker gemacht worden und die soll auch wacker gemacht worden durch uns. Und es ist von selbstsprechend, da kommen wir wieder nach der ersten Insicht. Leben ist Liebe. Dus, wij moeten liefde toepassen met onze ziel naar de geest. Doet onze ziel liefde toepassen aan lichamelijke lusten of iets, dan sluit zich ook onze geest af, omdat die ook niet beschadigd mag worden. Dat is een hoog cadeau van God en die moet ook goed blijven. Dus wij als ziel moeten ons met veel liefde naar binnen richten. En daarbij is belangrijk hier te noemen die twee geboden die Jezus het 11e en het 12e gebod noemde, namelijk heb God boven alles lief. Ik heb het al gezegd, hij leeft als geestelijke vonk in elke mens. En je naasten zoals jezelf. Dus je moet jezelf, je werkt richting geest, dus je moet je geest lief hebben om überhaupt een andere ook lief hebben te kunnen. Hoe wil je een andere wat geven als je voor jezelf niet begrijpt wie je bent, dat het eigenlijke leven niet in de ziel plaatsvindt, maar in de geest. En wij krijgen, als wij liefde toepassen aan onze geest, krijgen wij natuurlijk ook bijzonder goede informaties door onze geest, die in verbinding met God staat. En deze informaties kunnen bijvoorbeeld in dromen plaatsvinden. We kennen dat, dat zijn hele kleine verhaaltjes die dan in ons aflopen. En dat is eigenlijk de geestelijke taal. Als wij naar het geestelijke rijk, naar de hemel bijvoorbeeld ook kijken, dan zullen we zien dat die mensen daar, of engelen, niet hoeven, zeg maar in Nederlands of in Russisch, woord voor woord uit te leggen. Ze hebben een heel verhaal als beeld in zich en dat geven ze de anderen door. Dus eigenlijk zonder woorden wordt dat aan een andere doorgegeven. En daar begrijpt hij natuurlijk die andere om veel beter wat die bedoelt, die dat zegt, in aanhalingstekens, omdat hij alles ziet wat hij denkt. Wij moeten vaak 10 keer, 20 keer terugvaren en hebben het nog niet helemaal begrepen. Daar is dat natuurlijk alles veel completer. Maar het kan natuurlijk niet alleen dat wij van onze beschermengelen of hoge geesten door zulke beelden informeerd worden. Wij moeten ook door onze eigen taal, zo hoe we opgevoed zijn, geleerd worden. Omdat wij natuurlijk nog steeds niet wedergeboren zijn in de geest. Dat wil zeggen, de geest is nog niet wedergeboren in de ziel. Is nog geen complete eenheid. Dus daarom krijgen wij ook informaties, doorgevingen, die in onze eigen taal zijn. En daar bestaan natuurlijk dan verschillen. Neem maar Lorbeer aan. Dat is natuurlijk een bijzonder hoge gave. Hij zegt ons dat hij in de buurt van het hart woord voor woord kan horen. Eigenlijk zelfs kan zien. En dat schreef hij neer. Neem maar een ander, die Max Zeltman. De meesten zullen hem ook kennen. En die heeft complete beelden gezien, zeg maar een filmpje aflopen. En dat heeft hij dan neergeschreven. Dat is een heel andere art van onderwijzing. En toch functioneren allebei goed. belangrijk is, dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, is de liefde, is de basis om deze dingen te verstaan en te horen. Wij mensen zijn vaak te ongeduldig om met op te nemen wat gezegd wordt. Of wij hebben geen vertrouwen in onszelf, omdat we niet kunnen verschil maken. Ben ik dat met mijn eigen gedachten, of is dat toch een hogere geest die met mij spreekt? En dat moet je leren. Je hoger de liefde is, je beter ben je ook zeker dat het niet van jezelf komt, maar dat het een doorgeving is. En dat is niet voor enkelingen weggelegd. Dat is voor iedereen. Neem maar de discipelen. Dat waren de meeste van eenvoudige vissersmannen die dat allemaal ook geleerd hebben. Ik wil even daarvoor uit hoofdstuk 103, Grote Johannes Evangelie, deel nummer 7, iets lezen. Raphaël zei, in mij is echter slechts een vonkje van Gods geest, maar dat staat in verbinding met de eeuwige, oneindige geest van God. En wat de eeuwige, oneindige geest van God wil, dat wil ook het nauw met hem verbonden vonkje in mij, waarvan ik mij altijd bewust ben, en dat niets anders kan willen dan wat God wil. En dus gebeurt ook ogenblikkelijk wat Gods geest in mij wil. In jullie, mensen, ligt weliswaar ook diezelfde vonk verborgen, maar nog zoals de levende kiem in een zaadkorrel. Zolang de zaadkorrel niet in de aarde komt, blijft het schijnbaar dood. Schijnbaar zegt het is levend, niet dood. Maar zo moet ook de stoffelijke mens door de vrije wil van zijn ziel al het materiële streven in zichzelf als het ware doden en vernietigen. Hij moet aan niets wat van de wereld is gehecht zijn. Zijn streven moet zijn God steeds meer te erkennen, lief te hebben en de wil van God die hem geopenbaard is in alles te vervullen. Ook al zou de ziel en haar lichaam nog zulke grote offers kosten. Daardoor wordt dan de goddelijke geest in de mens vader, vult weldra de hele mens, maakt hem aan God gelijk en geeft hem alle kracht en macht en het eeuwige, onverwoestbare leven. Dat bevestigt eigenlijk in grote mate wat ik eerder al gezegd heb. En ik wil nog als voorbeeld ook nog een stukje van een doorgeving aan mijzelf, die ik opgeschreven heb, even nog zeggen. Om daarbij nog een keer te bevestigen, dat heeft iedereen, niet alleen enkelingen. Wie het bestaan van geestelijk leven beseft, die kan met innerlijke rust die op hem afkomende situaties bekijken. Maar in alle situaties zullen ook mensen opduiken die vaak geen schim van God weten. Daarom zullen deze dan ook materieel reageren, omdat ze helemaal niet weten wat een geestelijk leven is. Jij mag tegenover hen stil blijven, maar steeds liefde toepassen. Uit je vrede, die je in je hart hebt, straal je liefde uit. Dat is belangrijker dan je denkt en je nu kan overzien. Je begeleidingen zullen steeds hulp geven. so als die Hülp durch den Geist gegeben wird, so haben wir auch Tegenstreit durch die Materie, durch das Licham. Terwijl der Geist die wahre Informations geeft, geeft de materie tijdelijke informaties, schijninformaties. Omdat het lichaam voor ons wel zichtbaar is, maar eigenlijk is het lichaam niet eeuwig blijvend, dat weten we. Het maakt constant veranderingen mee, het wordt ouder en opeens is het niet meer bruikbaar. Terwijl het geestelijke lijf altijd blijft, voor eeuwig. En dat is waarheid. Kijken we naar de natuur. Als we vandaag ergens in de natuur zijn, dan zien wij bomen, schapen of wat bloemen of zoiets. Als je 5 jaar later op dezelfde plek weer bent, is het veranderd. Dan is alles anders. Soms een gebouw is kapot. Het is gewoon anders. Daaraan kan je zien dat alles wat op aarde is, schijnleven is, schijninformatie. De wil om de zonderen wordt gesteund door de neigingen van het lichaam. Ik had al eerder gezegd, de mens heeft eigenlijk 2 verschillende wilskrachten. De ene wilskracht die naar God gericht is, maar die andere wilskracht die nog van Satan afhankelijk is, die wij nog overgenomen hebben, en die is nog steeds naar het negatieve gericht. En die wil natuurlijk hier op aarde hun lusten uitleven, wat het ook zij. En daarom is het aardse leven een constante oefening om eigenlijk de situatie geestelijk te beoordelen. We moeten ons geest afvragen, wat zegt deze situatie nu voor mij, hoe moet ik die aangaan? En net uit die doorgeving aan mijzelf, daar stond ook, je hebt vaak, op, ik wil zeggen, meestal mensen in situaties die je tegenkomt waar iemand absoluut niets van God wil weten. Hij kent hem niet eens. Hij leeft gewoon anders. En dan heeft het ook geen zin om met veel liefdevolle uitspraken hem te willen veranderen. Hij heeft zijn vrijheid van beslissing ook. Dus wat blijft ons over? Rustig zijn, stil zijn en zeg maar in de geest onze handen hoog nemen, hem te zegenen, liefde te sturen, maar geen woord zeggen. Dat is genoeg en dat werkt, omdat hij natuurlijk ook een geest heeft en een ziel die daarvoor aansprakelijk is. Ongeveer 98% van de mensen die hier op aarde leven, die komen van die afval met Satana. 2%, dus de rest, die komen zogenoemd van boven. Dat kan aan de ene kant zijn dat ze al eerder een leven op een andere zon gehad hebben en zich verplaatsen laten willen naar de aarde en dat ook goed gehezen wordt. Maar het zijn natuurlijk ook geesten uit de hemel die ook naar de aarde willen om een beetje mee te helpen in kleine vorm wat Jezus of God zelf gedaan heeft. Ze zeggen, wat onze Heer, onze hemelse Vader doet, dan moeten wij als kinderen, of als je heel streng bent, als toekomstige kinderen, moeten wij toch ook willen, moeten wij toch ook doen. Dus deze komen ook naar de aarde omdat ze sterker zijn en de anderen zullen onderwijzen en informaties meegeven hoe het ware leven eigenlijk uitziet. Ook hiervoor heb ik een stukje uitgekozen. Dat is nummer 2. Even kijken. Nee, dat is daarvoor. Een mens die ten eerste al nooit echt de moeite neemt om de levenswetten van God beter en duidelijker te leren kennen, omdat het vermaak van de wereld hem daar te veel van afhoudt, en die zich van de ene zinsverrukking in de andere stort, die begint God te vergeten. En daardoor verdwijnt zijn geloof in hem steeds meer. Als hij echter zijn geloof in God verliest, dan worden zijn ouders ook hinderlijk voor hem. Niet alleen dat hij hun niet meer gehoorzaamt, maar hij ergert hen steeds door alle mogelijke ongehoorzaamheid, slaat hen tenslotte zelfs, besteelt hen en verlaat hen. En als hij zijn ouders niet eerbiedigt, heeft hij al helemaal geen respect voor zijn medemens. Hij bedrijft hoererij in allerlei vorm, wordt een dief, een rover en een moordenaar, om zich middelen te verschaffen waarmee hij zich nog meer aan zijn lusten en slechte hartstochten over kan geven. En zo heeft deze mens zich tenslotte van alle levenswetten ontdaan en handelt dan volgens de wetten van zijn slechte en kwade aard en zondigt op die wijze volledig tegen de hele wet. Daardoor heeft hij echter ook de maat van het kwade volgemaakt, is een duivel geworden en heeft daardoor dan ook in zichzelf en uit zichzelf het gericht over zich doen losbreken. In zijn grote kwelling en pijn moet hij zich nu zelfs verwijden dat niemand dan alleen hij zelf de schuld daarvan was. Zodra de maat der zonden vol is, heel zeker het gericht volgt, wat de eigenlijke geestelijke dood is, is door God al sinds eeuwigheden zo bepaald en onveranderlijk voor de hele toekomstige eeuwigheid vastgesteld. En zo is alles wat je in deze wereld ook maar zien kunt en gericht, dat door God is ingesteld. En wie zich van het geestelijke en dus ook van God afwendt en in zijn ziel op de materie van de wereld richt, kan onmogelijk ergens anders terechtkomen dan in de dood daarvan. We hebben gehoord, door God is in het begin door een van zijn eigenschappen, namelijk de orde, is vastgelegd. Zo moet het leven van een kind van God zijn. Wij zijn op de weg terug daar naartoe. Dus gelden voor ons ook deze goddelijke wetten van de orde. Gaat iemand die niet volgen, dan is die buiten de orde. Dus dan moet hij zich ook zelf toeschrijven als hij tegenslagen tegenkomt. Hij kan niet meer op de goede weg zijn. En alles wat buiten de orde is, dat zijn tegenslagen die soms heel erg zijn, met ziekten verbonden zijn. Dus daar heeft God niet de ziekte gestuurd. Die heeft de mens zelf veroorzaakt. En het is dan ook bijzonder belangrijk om daar even dat aan te spreken. Als een mens hier overlijdt, dan neemt hij zijn toestand mee. Hij komt aan de andere kant precies zo aan hoe hij aan het einde was. Is hij liefdevol, dan zoekt hij dan natuurlijk ook een omgeving waar geesten, mensen, engelen zijn, die ook op dezelfde manier liefdevol zijn, omdat hij dat graag zo wil. Maar een ander, die dat niet is, die door hoogmoed, door macht, door lichamelijke lusten heel anders denkt, die zoekt vanzelfsprekend ook die omgeving, die mensen op aan de andere kant, die precies zo zijn als hij. En dan moet je ook niet verwonderd zijn dat het heel lang duurt, dat het een hele grote omweg wordt om daar eruit te komen. Omdat zolang hij wil, zou geen beschermengel hem hulp geven. Omdat de wil, de eigen wil, een van de belangrijkste dingen is die een mens meegekregen heeft. Zelfs als die dan in de hel is. Zijn eigen wil moet opeens veranderen. Omdat hij zat is wat hij meemaakt. Dan eerst kan hulp gegeven worden. Hier komen we weer terug naar de aarde. En één punt is bijzonder belangrijk hier om onze groei te sterken. En dat is het woord vergeving. Vergeving bestaat in verschillende wijzen. Wij komen door hoogmoed en egoïsme, komen wij steeds op een lagere pad terecht en niet in de groeiproces. En wij moeten, of we kunnen, beter gezegd, ons verbeteren als wij vergeving aan andere mensen geven. We hebben vaak een beetje strijd of verschillende opvattingen of in grotere mate strijd met andere mensen. En dan komt de dag waar wij zeggen, eigenlijk is het onzin. Ik wil die andere die mij dat gegeven heeft, vergeven. En dan is dat een belangrijk punt, de ander te vergeven. Maar omdat in die strijd de andere ook in een slechte, zeg maar, situatie leeft, dan moet je naar hem toe gaan, damit hij ook aan jou vergeeft. Omdat beiden vergeving geven, dan eerst is het volmaakt. Neem een voorbeeld, dat zijn twee broeders of twee zusters, de ene leest lorbeer, de andere niet. En diegene die lorbeer leest, die wil de andere overtuigen dat hij dat ook moet doen. Daardoor raken ze in strijd. Die steeds zich gedwongen voelt, ook op een lorbeer te lezen en te horen, die blijft afstandig van zijn broer of zijn zuster, omdat hem dat niet behaagt. Hij wil dat zo niet hebben. Hij wil zijn eigen leven leiden. En dan komt de dag dat diegene dan zegt, goed, ik wil die andere vergeven, ik lees lorbeer, ik weet dat ik vergeving moet geven. Hij gaat naar hem toe en zegt, ik vergeef je. Maar, je weet, de juiste weg is lorbeer, ne? Dat is natuurlijk absoluut de verkeerde weg. Dan dwing je hem weer jouw eigen macht op, en machtzucht is absoluut een negatieve eigenschap. Dus laat de andere dan ook zo leven, omdat die ook een goddelijke geest in zich heeft, een godsvonk. Die wordt precies door zijn begeleidengelen beschermd als zichzelf. En als die weg een beetje anders verloopt, dan laat toch God de vrijheid, niet alleen je medemens, ook God de vrijheid, hem anders te leren. Und als es nicht lügt, dann kann ja auch nichts tun. Als Gott nicht in der Freiheit von Beschließung bei einem Mensch will ingreifen, dann können wir das 5 Mal nicht. Maar is nog een andere vergeving, namelijk dat wij God bidden of Jezus bidden ons te vergeven. En dat is ook goed. In de katholieke kerk wordt dat vaak via de biecht gedaan, maar dan komt het vaker voor, je hebt gebiecht, nu mag ik het weer doen. Ne? Omdat ja, dat ene is vergeven. En dan kan ik weer opnieuw beginnen. En daarna ga ik weer naar de priester. Ne? Maar dat is natuurlijk geen, voor zoiets krijg je geen vergeving van God. Maar nemen we aan, daar is iemand die echt ook niet alleen vergeving vraagt, maar zich verandert en met zijn medemensen in vrede uitkomt. Zover zo goed. Maar nu is iets wat bij vele, vele mensen niet gebeurt. Deze moet zichzelf ook vergeven. Het is niet genoeg dat je Jezus om vergeving vraagt, of God. Je moet jezelf dan ook kunnen vergeven. Logisch, de gedachten die blijven dat vasthouden. Dat zal ook nooit veranderen. In de Bijbel staat, in het levensboek van de mens. Oké. Daar staat het erin en in jouw eigen gedachten, in mijn eigen gedachten, daar blijft het ook zitten. Maar je moet het vergeven. En in begin juni was ik bij een lorbeerontmoeting, dat duurde 5 dagen in de buurt van Pforzheim. En daar sprak een fysiotherapeut precies hierover. En hij heeft vele mensen, patiënten bij zich, die pijn hebben in knie, schouder en rug, nekwervels of zelfs aan de hoofd ergens. En door vragen kwam hij opeens achter dat een hele grote aandeel van deze klachten niet door een val of iets te stand gekomen zijn, sondern gewoon door niet te vergeven. Soms niet aan een ander vergeven, of soms ook niet zichzelf vergeven. Bij verschillende patiënten had die maandenlang moeten spreken en vragen tot het uiteindelijk tevoorschijn kwam. En als hij dan de reden kende, wat het ook is, soms met de partner, of soms met iemand heel anders, of met zichzelf, ne? Zichzelf vergeven, dan konden die ook hulp geven. Dan was geen behandeling met de handen meer nodig, dan was het gewoon dat inlichten wat het is, dat niet het lichaam ziek is, dat de ziel ziek is. En wij herinneren ons, altijd als Jezus genezen heeft, dan heeft hij gezegd, doe niet meer zonderen, dan blijft je lichaam ook gezond. Dat wil zeggen, hij heeft altijd de ziel genezen. En als de ziel genezen is, dan is ook het lichaam goed. En deze man, die fysiotherapeut, die heeft dat letterlijk ook meegemaakt met vele patiënten. Dat was heel erg indrukwekkend. We komen nu naar het laatste punt. Dat is liefde en barmhartigheid. We hebben al gezegd, verschillende keren, dat de basis van alles de liefde is. Daarom, omdat God uit zijn liefde alles geschapen heeft, noemen wij de liefde ook Vader. Omdat ook hier op aarde van de Vader het nieuwe leven uitgaat. Dus liefde en vader is eigenlijk hetzelfde in dat geval. En wij zullen ook deze liefde aan anderen doorgeven. Heb de anderen lief, zoals jezelf. En daar staat altijd die godsvonk in de achtergrond. In de andere is niet alleen dat je die andere lief hebt, daar heb je ook direct die godsvonk in de andere lief. Of met andere woorden, je hebt God in de andere lief. Dat ene kan van het andere niet gesplitst worden. Dat hoort bij elkaar. En bedenk dat daarom ook elke mens uniek en waardevol is. Iedereen is waardevol. En daarom mag hij zich ook zelf vergeven. En daarom vergeeft God ook de mensen. Niet voor niets zullen wij kinderen van God zijn, worden. Als wij in de hemel aankomen, dat hebben we net van Raphaël gehoord, dat zijn wil compleet op de wil van God gericht is. Dus hij, zijn liefde is zo groot in de hemelse Vader, dat hij vanzelfsprekend niets anders wil als wat hij wil, de hemelse Vader wil. En hier op een andere bladzijde, daar legt Jezus die drie ontwikkelingsniveaus uit. En het hoogste, dat derde niveau, dat is niet alleen zeg maar volmaakt zijn, wedergeboren zijn, en niet alleen weten wat juist en wat niet juist is. Dus je kan in niveau 2 al compleet naar de goddelijke wil handelen, maar in je eigen vrijheid. Maar in de derde, op het derde niveau, dan wil je niet meer uit jezelf handelen. Ook is het alles volgens de 7 goddelijke eigenschappen. Je wacht tot je een opdracht van God krijgt. Dat is het derde en hoogste niveau. En daar hebben we nog een stukje. Dat is... Ja, hier. Mijn woorden zijn in zichzelf liefde, licht, kracht en leven. Mijn woorden zeggen jullie duidelijk wat mijn wil is. Wie mijn wil in zichzelf opneemt en daarna handelt, zal in zichzelf het eeuwige leven hebben. En nog belangrijk, precies zoals de liefde, dat is de barmhartigheid. Eén keer, omdat wij mensen van alle andere 6 eigenschappen een deel gekregen hebben. Maar de 7e, de barmhartigheid, die moeten wij zelf ontwikkelen. En in de barmhartigheid zijn alle andere 6 eigenschappen beïnhoud. Die staan daar ook erin. Doen wij de barmhartigheid in ons laten groeien, dan worden ook alle andere 6 eigenschappen sterker. En belangrijk is hierbij dat God natuurlijk die barmhartigheid heeft. En die past hij bij ons mensen ook allemaal toe. En wat gebeurt met het toepassen van de barmhartigheid? Daardoor wordt de lengte van onze weg naar de hemel sterk afgekort. Zou die geen barmhartigheid toepassen, dan zullen we ook naar de hemel komen. Maar dat zou, ik zou maar zeggen, miljoenen van jaren duren. En dat wordt nu door zijn barmhartigheid sterk afgekort. Dus door zijn hulp komen wij in de hemel. En daarvoor zijn we hem dankbaar.